Een heel goede morgen. Fijn om hier te zijn, samen te aanbidden. Ik ben een aantal keren inderdaad wel in dit gebouw geweest, op verschillende soorten bijeenkomsten, maar nooit u als gemeente op zondagmorgen ontmoet. En heel erg fijn om zo samen de Heer groot te maken en te zingen. En prachtige liederen die we met elkaar hebben gezongen, waarin we dan ook weer bewust ons worden van wie Hij is. En ook van wat het evangelie inhoudt. Ik ben gevraagd om te spreken over Israël deze morgen. En het thema waar ik over wil spreken tot u is: wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Wij leven in een bepaalde tijd. En ik denk dat we kunnen zeggen: wij leven in de tijd van het herstel van Israël. En ik wil met u lezen uit Jesaja hoofdstuk 62... Het zal niet geprojecteerd worden, dus u kunt luisteren of u kunt in uw eigen Bijbel of op uw telefoon meelezen. Maar ik wil lezen Jesaja 62 vanaf vers 1 tot en met vers 7. En dat gaat over het herstelde Jeruzalem, zo staat het erboven in mijn Bijbel. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dus het gaat ook over het herstel van Israël en het herstel van Sion of Jeruzalem. Er staat: omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien, dus de gerechtigheid van Jeruzalem, en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere, een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene, tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden: mijn welgevallen is in haar, en uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Dit gaat allemaal over de stad Jeruzalem. Op uw muur in Jeruzalem heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Geef hem geen rust, ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Ik wil graag kort met u bidden voordat we hier met elkaar verder over nadenken. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we in uw aanwezigheid mogen zijn, dat we door het zingen van deze liederen ook bij wijze van spreken uw heiligdom mochten binnenkomen, dat we voor uw troon mogen zijn, dat we in uw huis mogen zijn en aan uw tafel mogen zitten. We danken u dat we u mogen ontmoeten, dat we mogen onderzoeken in uw tempel en dat u ook de God bent die spreekt. U bent er, u bent de levende God, God van Israël. En u spreekt. En we bidden u dat we ook vanmorgen uw woord mogen horen. Dat we oren zullen hebben om te horen. En ogen zullen ontvangen om te zien. En een hart om te begrijpen. We willen uw stem verstaan, want we kunnen niet leven van brood alleen. Wilt u tot ons spreken door uw woord. Dat we het evangelie mogen begrijpen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We denken met elkaar na over: wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Ik spreek regelmatig over Israël. Dat is nu zo'n kleine 10 jaar aan de orde in mijn bediening. En ik kwam een keer een kerk binnen. En daar kwamen heel veel mensen, omdat er allerlei verschillende activiteiten in die kerk plaatsvonden op die avond. Dus er stond een mevrouw bij de ingang van de kerk en die wees mensen de weg. Dus toen kwam ik daar binnen en ze zei: goedenavond meneer. En waar komt u voor? En toen zei ik tegen haar: ja, ik kom spreken over Israël. En toen zei ze onmiddellijk tegen mij, het was echt een soort impulsieve reactie, dat ze tegen mij zei: oh ja, wij blijven liever bij het evangelie van Jezus Christus. En ik vind het eigenlijk wel illustratief voor hoe, denk ik, veel christenen erover denken. Namelijk van: wij geloven in het evangelie van Jezus Christus, maar dan moet je niet over Israël gaan praten. Er zijn ook kerken vandaag de dag, zeker na 7 oktober 2023, waar ze zonder meer zeggen: wij willen niet dat er iets over Israël gezegd wordt, want zodra je dat doet, dan kies je partij of dan word je politiek of dat soort ideeën. Dus Israël wordt veelvuldig verzwegen in de kerk. En mensen denken dat het een secundair gebied is waar je absoluut van verschil over mening van mag verschillen. En waar we dus niet al te zeer ons mee bezig moeten houden. Maar wat ik u vanmorgen eigenlijk zou willen proberen duidelijk te maken is dat het juist andersom is. Waarmee ik bedoel, als je inderdaad wat de Bijbel zegt over Israël, en als je al die profetieën over Israël, zoals we er vanmorgen een van hebben gelezen in Jesaja 62, als je dat allemaal soort van leest alsof het slaat op de kerk, alsof dat gaat over de christenheid of over het volk van de gelovigen wereldwijd. Als je Israël negeert, terwijl de hele Bijbel nogmaals gaat over Israël, de Bijbel gaat echt over Israël, dan mis je een aanzienlijk deel van het evangelie. Deze mevrouw zei: we gaan niet over Israël praten, want we willen blijven bij het evangelie. Maar ik zeg u vanmorgen, als je alles wat de Bijbel zegt over de toekomst, als je alles wat de Bijbel zegt over de wederkomst van Jezus en over de komst van het Koninkrijk van God en over de opstanding der doden die gaat plaatsvinden, als je dat allemaal weglaat, dan heb je een heel versmald evangelie. Dan zit je waarschijnlijk in het geloof in een evangelie waarin het alleen maar gaat om de redding van sommige mensen die met God verzoend zijn. Alleen maar de redding van de ziel in de hemel. Alleen maar het idee van: nou, je moet nu tot Jezus komen, dan word je met God verzoend en ontvang je vergeving van zonde. En dan mag je weten dat als je sterft, dat je naar de hemel gaat. Dat ontken ik niet. Ik geloof ook in de hemel. Maar het goede nieuws dat Jezus predikte ging niet hoofdzakelijk over het gaan naar de hemel. Het goede nieuws dat Jezus predikte was het goede nieuws van het koninkrijk. Hij sprak altijd over het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Hij zei ook het evangelie van het koninkrijk. Niet het evangelie van de hemel, maar het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden als een getuigenis aan alle volkeren en dan zal het einde komen. Al zijn gelijkenissen gingen over het koninkrijk van God. Hij zei: bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Met zijn komst naar deze wereld is dat koninkrijk van God hier op aarde nabijgekomen. En hij heeft zijn discipelen, zijn leerlingen leren bidden: uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Dus ik denk dat ook heel veel christenen misschien wel onbewust zoiets hebben. Ja, dat koninkrijk der hemelen, dat is de hemel. Zo klinkt het ook een beetje, hè? Koninkrijk der hemelen. Maar dan moet je beseffen dat Joodse mensen, die zeggen niet zo snel God. Joodse mensen zeggen nooit God. Of Yahweh, of Adonai, zoals wij vanmorgen wel hebben gezongen. Dat doen ze uit eerbied voor de naam niet. Ze zeggen niet God. En ze zeggen dus ook niet zomaar koninkrijk van God. Maar dan zeggen ze koninkrijk der hemelen. Om niet God te zeggen, maar daarmee bedoelde Jezus niet de hemel, maar het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen in de Bijbel is altijd het koninkrijk van God. En daar hebben we vanmorgen ook over gezongen. Zie, Jeruzalem wacht. Jeruzalem wacht totdat hij komt. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk dat vanuit de hemel zal neerdalen op de aarde. Met andere woorden, het evangelie heeft veel meer te maken met wat er in deze wereld zal gaan gebeuren dan met de wereld waarin wij terecht zullen komen als wij sterven. Wij zijn niet gemaakt om te sterven en wij zijn niet gemaakt om voor eeuwig uit het lichaam te zijn. Dat is een Griekse manier van denken. Het is niet waar dat je een geest bent en in een lichaam woont en dat je gelukkig als je sterft, dat je dan uit dit verschrikkelijke fysieke lichaam bevrijd zult zijn, dat is absoluut niet Bijbels denken. Je bent ook je lichaam. En God heeft ons niet gemaakt om voor eeuwig dood te zijn. Om voor eeuwig uit het lichaam te zijn, want dat is de dood, scheiding van geest en lichaam. Maar God is juist in het vlees gekomen in zijn Zoon. En Jezus stierf lichamelijk en hij stond lichamelijk op uit de dood. En het goede nieuws is dat wij door Jezus, als hij komt, Dit is het goede nieuws. Als hij komt, zullen wij een nieuw lichaam krijgen. De apostelen predikten niet de hemel vooral. De apostelen predikten de opstanding. Handelingen 4, vers 2. De apostelen verkondigden het volk, onderwezen het volk in Jezus de opstanding der doden. Hoort u dat? Handelingen 4, vers 2. Wat was de boodschap die de apostelen verkondigden kort na de uitstorting van de Heilige Geest? In Jezus de opstanding der doden. We zijn op weg naar de wederkomst. We zijn op weg naar de komst van het Koninkrijk van God op aarde. We zijn op weg naar de opstanding der doden. Lieve mensen, dit is het goede nieuws. Dit is het evangelie. En dit evangelie heeft alles te maken met Israël. En met het herstel van Israël in deze tijd. Het herstel van Israël in deze tijd is voorbereiding op die wederkomst van de Messias van Israël. We hebben met elkaar gezongen, we hebben de prachtige liederen, sluit heel mooi aan bij de prediking van morgen. We hebben ook gezongen erover dat hij de leeuw uit de stam van Juda is. Hij is de leeuw uit de stam van Juda, de Jezus die wij, in wie wij geloven, is die leeuw uit de stam van Juda die komende is. Voor degenen die de Chronicles of Narnia kennen, Aslan is on the move. De leeuw komt eraan. Hij is komende. Jezus is de komende koning. Jezus is de zoon van David. Jezus is de Messias van Israël. Het zit ook helemaal in het feit dat wij hem belijden als Christus en daar zijn wij naar genoemd. Wij zijn namelijk christenen. Ik denk dat de naam christen eigenlijk vooral van toepassing is op niet-Joden die in de Joodse Jezus geloven. Ja, ik weet dat later ook Joden hem, of Joden die in hem gingen geloven, zich christen ging noemen. Maar weet je, wat betekent het eigenlijk dat wij christen zijn? Dat betekent dat wij in hem geloven als de Christus. En wat betekent dat eigenlijk dat hij de Christus is? Nou, dat betekent dat hij de gezalfde is. Hij is de gezalfde en dan moet je de vraag stellen, waarvoor is hij dan gezalfd? Wie werden er vooral gezalfd in de Bijbel? Dat waren koningen. Koningen werden gezalfd. Denk maar aan de zalving van koning David door Samuel. En de geest kwam op hem. En hij is de grootste koning die Israël heeft gekend. En Jezus is de zoon van David. Jezus is de Christus, betekent hij is de gezalfde. Waarvoor? Om koning te zijn. Koning in deze wereld. Koning van Israël, de Messias van Israël. Israël verwacht de komst van de Messias. Want zij lezen hun Bijbel, wij lezen hun Bijbel. En hun uitleg van de Bijbel is, er gaat een hele andere tijd komen in deze wereld als de Messias gaat komen. Zij zeggen, de Messias is er nog niet, want er zijn nog zoveel oorlogen. Er is nog zoveel onderdrukking, er is nog zoveel onrecht, er is nog zoveel kwaad en zonde. En de duivel gaat nog rond als een brullende leeuw om te zien wie hij zal verslinden. De Joden zeggen, de Messias is er natuurlijk nog niet, want dat koninkrijk is nog niet op aarde gekomen. En dan zeggen wij als christenen heel vaak, ja, de Joden verwachten een aards koninkrijk, maar Jezus bracht een hemels koninkrijk. Maar misschien moeten we daar nog maar eens met elkaar over nadenken of dat wel klopt. Dat hebben we van jongs af aan onze kinderen geleerd op de zondagsschool. Dat is ons geleerd van jongs af aan. De Joden hadden een verkeerde Messiasverwachting, want zij verwachten een aards koninkrijk. Maar Jezus kwam alleen maar een hemels koninkrijk brengen. Ik ben erachter gekomen dat dat niet juist is. Wij zijn door ons vervangingsdenken in een vergeestelijkt evangelie terechtgekomen. Een vergeestelijkt evangelie waarin het alleen maar gaat om de redding van onze ziel. Waarin het alleen maar gaat om de hemel. Waarin het alleen maar gaat om het hemels Jeruzalem. Waarin het alleen maar gaat om een hemels koninkrijk. We zijn helemaal kwijtgeraakt dat de Bijbel gaat over wat God voor deze wereld en voor de schepping nog zal gaan doen. En dat er door de Messias van Israël een tijd zal gaan komen. Dat zoals Jesaja 2 zegt, dat de volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem, naar de berg van de Heere, En dat de volkeren dan niet meer zo tegen Israël zullen zijn, niet meer zo anti-Zionistisch zullen zijn, maar dat ze, dat de notabene de volkeren tegen Israël zullen zeggen, huis van Jacob, laten wij samen wandelen in het licht van de Heere. Dus de alle heidenvolkeren van de wereld, die zeggen dan tegen dat volk van Israël, dat volk van de Bijbel, dat volk van Jezus, laten we samen wandelen in het licht van de Heer. En wat staat er dan in Jesaja 2? En lieve mensen, dit is goed nieuws. Er gaat een tijd komen dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. Weet u, ik heb vannacht wakker gelegen. Ik keek gisteravond nog even naar beelden van wat er de afgelopen dagen in Syrië is gebeurd. Het heeft mij echt verbaasd dat het NOS-journaal daar gisteravond totaal geen aandacht aan heeft besteed. Maar vanaf afgelopen vrijdag zijn er in Syrië duizenden mensen vermoord. Het is echt waar. No Jews, no news. Maar we weten dat tijdens het Assad-regime, er zijn nadat Assad is verdreven graven, massagraven gevonden, waarvan er één met meer dan 100.000 lichamen. Waarschijnlijk heeft Assad miljoenen mensen gedood tijdens zijn regeerperiode. Maar nu is er een andere partij aan de macht, dat zijn ook jihadisten. In de tijd van Assad, hij hoorde bij de Alawieten, en nu zijn het de Soenitische jihadisten in Syrië die duizenden Alawieten sinds de machtsovername hebben gedood. En ook christenen zijn de afgelopen dagen veelvuldig gedood in Syrië. En heel veel druzen worden bedreigd. Israël gaat nu opkomen voor de druzen in Syrië. En het is allemaal heel gecompliceerd, maar mens, wat een bloedvergieten, weet je. Wat Hamas heeft gedaan op 7 oktober 2023 is natuurlijk met geen pen te beschrijven, de wreedheden. Het is walgelijk, het is verschrikkelijk. Maar er zijn nog veel meer moslims die het slachtoffer zijn van deze walgelijke jihadisten, dan dat er Joden in Israël zijn vermoord door de jihadisten. Want die Joden worden veel meer beschermd natuurlijk door de eigen bevolking. Dat is wat Israël een en al doet. De eigen bevolking beschermen tegen dit soort bloeddorstige vijanden. Maar in de wereld daaromheen zijn er onvoorstelbaar veel meer moslims die door mede-moslims de dood in worden gejaagd. En ik zag gisteren wat beelden en ik hoorde dat, en ik kijk naar het kanaal van Amir Tsarfati, en ik heb er echt wakker van gelegen vannacht. Wat erg, wat verschrikkelijk. Ook in Nigeria. Ik was afgelopen november had ik het voorrecht om met Open Doors, we waren met 10 mannen uit Nederland, met een groep predikanten zijn we een week in Nigeria geweest. Maar ook de afgelopen dagen zijn er weer in Nigeria zijn er christenen vermoord. Er worden er duizenden vermoord per jaar in Nigeria. En 2 weken geleden zijn er 70 christenen onthoofd in Congo. En ga zo maar door. De schepping zucht. Satan gaat echt rond als een brullende leeuw. En de volkeren zijn woedend. Psalm 2. Het woeden van de heidenvolkeren. Ze bedenken wat zonder inhoud is. Wat is het? Tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde. Hoort u Psalm 2? Tegen zijn gezalfde. We zien op allerlei manieren antichristelijke machten zich openbaren. Tegen de gezalfde is antichristelijk. Dat is letterlijk wat het betekent. Antichristelijk betekent tegen de gezalfde. Strijd tegen Israël. Strijd tegen het lichaam van Christus. Vervolging van christenen. Onderdrukking van christenen. Achter het wereldgebeuren is een mega gigantische, titanische geestelijke strijd gaande. De machten van de duisternis die zich roeren en waardoor de volkeren woedend zijn, waardoor volkeren bedwelmd raken, waardoor volkeren geen moreel onderscheidingsvermogen meer hebben, waardoor volkeren bloeddorstig worden. Ga zo maar door. Maar, dit is allemaal slecht nieuws wat ik net heb verteld, maar het goede nieuws is dit. Dat God in Psalm 2 zegt dat de Heere lacht en met hen spot. En dat de Heere God dan heel duidelijk zegt in Psalm 2. Luister goed, hè. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion. Dit is wat God aan het doen is. Hij zegt, Ik heb mijn koning en wij weten wie die koning is. We hebben vanmorgen hem bejubeld in onze liederen. Zijn naam is Jezus. En God zegt, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, te midden van al die tegenstand, te midden van al die antichristelijke machten, te midden van al dat vreselijke bloedvergieten van onschuldige mensen. Maar er gaat een andere tijd komen. Er is hoop voor deze wereld. In de boodschap van het evangelie van Jezus, de Messias van Israël, is hoop voor deze wereld. Echt hoop voor deze wereld. En ik hoop dat je dat een beetje gaat zien vanmorgen. Dit is het evangelie nogmaals, zo ben ik begonnen. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Nou, wat ik u dus wil vragen is om gewoon te kijken naar profetieën zoals die van Jesaja 62 die we met elkaar hebben gelezen. Wat ik u echt wil vragen, het heeft mijn manier van bijbellezen veranderd. En het heeft mijn ogen steeds meer geopend voor gewoon wat de Bijbel zegt over de toekomst. Want veel wat in de Bijbel staat gaat over de toekomst. We moeten niet alleen terugkijken door wat we in de Bijbel lezen. We moeten ook vooral vooruitkijken. En als je dat doet, dan zul je nog veel blijer worden met het evangelie. Dan zul je nog veel meer gaan jubelen en juichen vanwege het goede nieuws van Jezus de Messias. Maar weet je, er staat hier bijvoorbeeld dat Jeruzalem, dat haar gerechtigheid zal gaan opkomen als een lichtglans. Dat het heil van Jeruzalem zal worden als een brandende fakkel in de duisternis. Wat een prachtige tekst. Er staat hier dat Jeruzalem uiteindelijk zal worden, hè, dat is als het koninkrijk gaat komen, dan zal Jeruzalem worden tot een lof op aarde. Prachtige vers. Hè. Er staat in Jesaja 60 over Jeruzalem geschreven dat de heerlijkheid van de Heere zal opgaan over Jeruzalem. En zo zijn er heel veel teksten in de Bijbel die spreken over een glorierijke toekomst voor het land Israël en de stad Jeruzalem. En daarom, lieve mensen, is er zoveel te doen over Israël in onze wereld. Het is toch gek? Als er iets rondom Israël gebeurt of als Israël wat doet, dan komt het wel in het nieuws. Maar als er veel ergere dingen gebeuren in moslimlanden, dan komt het niet in het nieuws. Hoe kan het dat de wereld zo obsessief bezig is? De wereldleiders, de wereldmachten, de Verenigde Naties, het internationaal gerechtshof en ga zo maar door. De wereld is zo onvoorstelbaar veel bezig met dat superkleine landje. Er is heel veel selectieve verontwaardiging als het om Israël gaat. En hoe kan het dat wij nu in een Nederland leven en in een wereld leven waarin het antisemitisme weer zo springlevend is? Ik was afgelopen woensdag nog in Amsterdam bij het Holocaustmuseum. Ik heb daar opnieuw diverse Joden uit Nederland ontmoet. En de situatie is anders dan 2 jaar geleden. We hebben een Jodenjacht gehad in Amsterdam. Er zijn Joden die hun mezuza's in Amstelveen en Buitenveldert van de deur halen omdat er jongens op scooters door de buurten zijn gereden en video's en films hebben gemaakt en foto's hebben gemaakt van de huis waar mezuza's aan de deuren zitten. En de Joden halen hun mezuza's maar van de deuren af. En in Londen is een speciaal transport georganiseerd voor Joodse mensen, want ze kunnen niet meer het gewone openbaar vervoer gebruiken. En ga zo maar door. Hoe kan het dat wij... Ik had nooit gedacht, hè? U en ik hebben nog nooit in een Nederland geleefd waarin de Jodenhaat weer zo aanwezig is. En niet alleen in Nederland, maar zelfs in de hele wereld. Vanwege de staat Israël. Hoe kan dat? Dat heeft te maken met Gods plan. Gods plan met zijn volk Israël. Gods plan met zijn land. Het land dat hij aan hen heeft beloofd. En Gods plan met de aardse stad Jeruzalem. Daar komt het allemaal, daar heeft het allemaal mee te maken. Je moet die dingen geestelijk duiden. En weet u, ik zat jaren geleden in een bus in Jeruzalem, in een bus, ik bedoel, we hadden onze eigen touringcarbus, omdat ik was deelnemer aan een conferentie. Ik ben heel veel in Israël geweest, omdat ik ook bijna jaarlijks reisleider ben. Maar nu was ik geen reisleider, ik was aanwezig bij een internationale conferentie. En we gingen ergens naartoe om een plek te bezoeken. Het was een gids. En ik heb al heel veel gidsen meegemaakt. En dat is heel interessant, want iedere gids heeft weer andere dingen die hij of zij vertelt. En daar kan je altijd van leren. Maar deze gids had ik nog nooit gezien. Ik had hem nog nooit meegemaakt. En ineens stond hij daar voor in de bus. En hij ging door de microfoon wat dingen tot ons zeggen. En toen zei hij dit. En weet je, soms heb je van die dingen die je hoort, die dan echt bij je binnenkomen en die je nooit meer vergeet. In het Engels zeggen ze, most things are caught, not taught. Dus ik hoop dat u vanmorgen iets opvangt, wat u nooit meer zult vergeten. Dat gebeurde met mij in die bus. En hij zei toen dit, Joodse rabbijnen, die zeiden honderden jaren geleden al, als deze drie dingen actueel zijn in de wereld, dan is de tijd van de verlossing nabij. Al in de 17e eeuw, in de 1600s, je kunt hun geschrift erop nalezen, spraken Joodse rabbijnen hier al over. Deze drie dingen. Ten eerste, als de verstrooide kinderen van Israël weer terugkeren en teruggekeerd zijn naar het land. In de tweede plaats, als het land Israël gaat groeien en bloeien en gaat vrucht dragen voor de hele wereld. En in de derde plaats, als de volkeren van de wereld zich keren tegen Israël. En deze meneer zei dat zo snel als dat ik het nu tegen u heb gezegd. En ik besefte onmiddellijk op dat moment, alle drie die dingen zijn actueel in de wereld waar wij nu in leven. En dat was in de 17e eeuw absoluut niet aan de orde. Toen was Israël de meest verlaten en de meest veronachtzaamde provincie van het Ottomaanse Rijk. Toen woonden er wel Joden in Israël of in Palestina. Maar weinig en verreweg de meeste Joden woonden natuurlijk elders in de wereld. En de wereld was helemaal niet bezig met Israël. Er was helemaal geen vijandschap richting Israël, want Israël bestond nog helemaal niet weer. Maar vandaag de dag zijn alle drie die dingen actueel. Dus wat ik u wil vragen is dit. Denk na over wat de Bijbel zegt over de eindtijd. God gaat ergens naartoe met de geschiedenis van deze wereld. De ontwikkelingen in de wereld die zeggen ons iets. Jezus heeft het ook zelf gezegd. Hij heeft gezegd, als je deze dingen ziet geschieden, als je ziet dat deze dingen beginnen te geschieden, hef dan je hoofd omhoog en weet dat uw verlossing nabij is. Zoals die rabbijnen 400, 500 jaar geleden spraken, zo sprak Jezus 2000 jaar geleden. Hij was ook een Joodse rabbijn en hij had het over de tijd van de verlossing die gaat komen, niet in de hemel, maar de tijd van de verlossing die gaat komen in deze wereld. Dat is boeiend, nietwaar? Dit is het goede nieuws. De tijd van de verlossing gaat komen. En het herstel van Israël is voorbode daarvan. Dat kondigt ons aan dat die tijd spoedig gaat komen. Het herstel van Israël is voorbereiding op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dus het spreken over Israël heeft wel degelijk alles te maken met het evangelie. En dan, ik ga afronden, maar hoe zullen wij ons dan opstellen? Wat zullen we hier dan mee doen? En ik heb eigenlijk Jesaja 62 niet zorgvuldig met u behandeld, maar het volgende wil ik er wel nog voor u uithalen vanmorgen. Namelijk, in vers 1, daar staat, omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. En dan moeten wij de vraag stellen, wie is hier aan het woord? Wie is de ik van Jesaja 62 vers 1? En in deze vertaling hier is ik niet met een hoofdletter geschreven, maar met een kleine letter. Alsof de profeet Jesaja dit zegt en alsof hij daar aan het woord is. Maar als we even één hoofdstuk teruggaan en we kijken naar hoofdstuk 61 vers 1... dan staat daar, de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, enzovoorts. Die tekst die kent u, want die heeft de Heer Jezus Christus in de synagoge van Capernaum op zichzelf toegepast. Hij las dat toen voor, toen hij mocht lezen uit de Torah, uit de wet en de profeten in de synagogedienst. En toen las hij deze tekst voor en toen zei hij, heden is deze tekst in uw midden in vervulling gegaan. En daarom staat in Jesaja 61 vers 1, staat het woordje mij wel met een hoofdletter. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Dat gaat over de Christus, over de gezalfde. Dat gaat over Jezus. Maar dat leert ons dat de eerste persoon enkelvoud van Jesaja 62 vers 1 natuurlijk ook de Messias van Israël is. Dus het is de Heer Jezus Christus zelf die hier zegt: omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Met andere woorden, de Heer die wij belijden. Ik hoop dat je vanmorgen hier zit als een gelovige in Jezus, de Messias. Dat je tot Jezus bent gekomen en dat je zijn naam hebt aangeroepen voor de vergeving van je zonden. Dat je hem hebt aanvaard als de Heer en de zaligmaker van je leven. Maar de Heer die wij lief hebben, de Heer die ons heeft lief gehad tot in de dood. De Heer die wij dienen en volgen, Jezus staat in een bediening van gebed voor Israël en voor Sion. De Heer Jezus Christus weet wat Gods plan is voor dat land en voor die stad en voor deze wereld. En de Heer Jezus weet natuurlijk dat God hem terug zal zenden naar deze wereld. En hij is de voorspraak bij de Vader. En hij staat in een voortdurende bediening van gebed voor ons als zijn lichaam. Natuurlijk bidt hij, maar hij bidt ook voor Israël. En hij zegt, omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Dat is het hart van de Heer Jezus Christus. En dus, als wij volgelingen willen zijn van Jezus. Als wij discipelen willen zijn van de Heer Jezus. Als wij zeggen, ik geloof in Jezus. Ik belijd hem als mijn Heer. Als u zich hier heeft laten dopen, ik weet niet of hier een doopvont is. Hier is een doopvont. Als u zich hier heeft laten dopen. Oh ja, hier ja, ik sta er vlakbij. Ik zie het nu. Als u zich hier heeft laten dopen, dan heeft u uw geloof in de Heer Jezus beleden. Dan heeft u gezegd, ik ben met hem gestorven, met hem opgestaan uit de dood. En ik leef nu niet meer voor mezelf, maar ik leef voor hem. Ik heb me aan hem weggegeven. Dat is eigenlijk waar de doop voor staat. Ik heb me aan hem weggegeven. Bij dat jezelf weggeven aan Jezus. Je geeft jezelf weg aan de koning der Joden. Je geeft jezelf weg aan de Messias van Israël, aan de zoon van David, aan de leeuw uit de stam van Juda. Bij dat volgen van Jezus hoort bewogenheid voor Israël. En dat je ziet wat Gods woord zegt over zijn plan met dat volk en land. En daarbij hoort dat je net als Jezus in een bediening van gebed gaat staan voor Sion. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Dan staat er in vers 6: op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen. En dan staat er, deze vertaling vind ik niet het meest ideaal, maar er staat in een andere vertaling staat: u die de Heere indachtig maakt, staat er in de NBG-vertaling, u die de Heere herinnert, dat is het. U, de wachters op de muren van Jeruzalem, die de Heere herinneren aan zijn beloften voor Jeruzalem, aan zijn beloften voor Israël, hem geen rust geven, bij God blijven aankloppen, bij God blijven komen en zeggen, Heere, vervul uw belofte. O Heere, laat uw koninkrijk komen. O Heere, zend uw zoon. Kom spoedig, Heer Jezus. Vervul uw belofte voor uw volk Israël, voor de stad Jeruzalem. Vervul uw belofte voor uw kerk, de gemeente. En vervul uw belofte voor deze wereld. Dat we bidden, dat is wat we hier van ons vragen, dat we in een bediening van gebed staan. Totdat hij Jeruzalem heeft gesteld tot een lof op aarde. Daar gaan we naartoe. Zie, Jeruzalem wacht, hebben we gezongen. Ik weet niet meer de rest van de zin, maar zo mooi dat lied wat aan het begin van de dienst zongen. Zie, Jeruzalem wacht, totdat hij komt. En dan zal Sion zeggen, en wij zeggen het met Israël samen, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Halleluja, Jezus komt en alles wordt anders. Hij is de Heer die alle dingen inderdaad uiteindelijk nieuw zal maken, geprezen zij. Zijn wonderbare heilige naam. Halleluja. Amen.